Beste vrienden, ik wil u graag allereerst iets lezen uit Lucas 1. Aanstaande zondag is het weer eerste advent. Dat is vroeg dit jaar. En daar past dit mooi bij uit Lucas 1. Uit de boodschap van de engel aan Maria. Vers 34, Maria echter zei tot de engel, hoe zal dit zijn, daar ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tot haar, de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal dat Heilige, dat geboren zal worden, Gods Zoon worden genoemd. Dan uit het boek Handelingen, het derde hoofdstuk. Uit de toespraak van Petrus tot het volk na de genezing van de verlamde. Vers 13, Handelingen 3, vers 13. De God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd en in bijzijn van Pilatus hebt verloochend, toen deze oordeelde hem te moeten loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar zou worden geschonken. De vorst van het leven echter hebt u gedood, die God heeft opgewekt uit de doden, van wie wij getuigen zijn. Uit hoofdstuk 4, uit het gebed van de gemeente, in vers 27, want in waarheid zijn in deze stad verzameld tegen uw heilige knecht Jezus, die u hebt gezalfd, zowel Herodes als Pontius Pilatus met de naties en volken van Israël, om te doen alles wat uw hand en uw raad tevoren had bestemd dat zou gebeuren. En nu, Heer, zie op hun dreigingen en geef uw slaven met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilige knecht Jezus. En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij waren vergaderd bewogen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Uit de eerste brief van Johannes, het tweede hoofdstuk. In Johannes 2, vers 1. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand zondigt, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is het zoenoffer voor onze zonden, en niet voor onze zonden alleen, maar ook voor de hele wereld. En dan uit het 20e vers, het 20e vers. En u hebt de zalving vanwege de Heilige, en u weet alles. En tenslotte uit het boek Openbaring. Uit het derde hoofdstuk. Openbaring 3, vers 7. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand zal sluiten, en die sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, die niemand kan sluiten. Want u hebt kleine kracht, en u hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Vers 12. Wie overwint, die zal ik maken tot een pilaar in de tempel van mijn God. En hij zal geenszins meer daaruit weggaan. En ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt van mijn God en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover. Beste vrienden, wij hebben de vorige maal ons mogen bezighouden met God als de Heilige. En ik heb u toen al geprobeerd duidelijk te maken dat dat woord heilig heel wat meer inhoudt dan veel christenen zich zo in het algemeen voorstellen. Dat zijn dan diegenen die het woord heilig bezien vanuit dat wat het bij ons als gelovigen betekent, waar de betekenis afgezonderd zijn van het kwaad sterk op de voorgrond treedt, een heel belangrijke plaats inneemt. Maar dat is niet het eerste waar je aan denkt als het om God gaat. Ik heb u al gezegd, als de serafijnen in de hemel het uitroepen, driemaal heilig is de Heere der heerscharen, dan denken ze heus niet eraan dat de Heere afgezonderd is van het kwaad. Dat is zo'n vanzelfsprekendheid dat het bijna onterend zou zijn om dat nog eens afzonderlijk te vermelden. Bovendien, in de hemel dringt geen kwaad binnen. Wat zou de zin van die uitspraak zijn? Bovendien is het een negatief kenmerk. Dat bij ons erg belangrijk is, juist omdat wij van nature in het kwaad liggen. En als je dan geheiligd wordt en daardoor van dat kwaad wordt losgemaakt, om zo te zeggen, in een andere wereld wordt overgebracht, ja, dan is voor ons mensen dat afgezonderd van het kwaad heel belangrijk. Maar bij God heeft het een positieve inhoud. En ik heb u geprobeerd die inhoud te schilderen met een heel arsenaal van woorden. Woorden als verheven, majesteitelijk, de heerlijkheid van God, Gods gerechtigheid, de hoge en verheven troon van God is zijn heilige troon. In zijn hoge en verheven hemel, dat is zijn heilige hemel. Hij woont in het hemels heiligdom. Het heeft te maken met alle grootheid van God ten opzichte van de engelen en ten opzichte van ons mensen. Heilig betekent dan ook ontoegankelijk. God woont in een ontoegankelijk licht voor ons. Niet alleen maar omdat wij zondaren zijn, dat heeft het alleen nog maar versterkt, dat dat licht voor ons ontoegankelijk is. Maar ook al waren we geen zondaren, dan nog omdat wij aardse schepselen zijn, is God voor ons degene die in een ontoegankelijk licht bewoont. Hij is de verhevene, de schepper, tegenover wie wij kleine, nietige mensjes staan. Dat zit allemaal en nog veel meer opgesloten in de gedachte van de heiligheid van God. Ik heb u bovendien verteld dat de mens van nature niet heilig is. Niet alleen omdat hij zondaar is, ik herhaal, maar omdat hij schepsel is. Ook Adam was voor de zondeval niet heilig. Heiligheid is een eigenschap van God zelf, die het schepsel van nature niet heeft. Maar heiligheid is wel iets dat God aan schepselen kan meedelen. En daarmee verheft hij schepselen tot een heel bijzonder niveau, tot een hoge plaats. Delen in Gods heiligheid. Dat is iets waar wij de volgende twee lezingen aan hopen te denken. Maar wat nu voor onze aandacht staat, is het feit dat God niet alleen maar mensen zoals u en ik tot heiligheid verheft, maar dat God zelf mens is geworden. En daarbij zijn eigen heiligheid in zijn menswording heeft meegebracht naar de aarde toe. De heilige God werd mens, opdat mensen heiligen konden worden. Niet heilige goden, maar toch wel heiligen. En daardoor konden delen in Gods heiligheid. De Heer Jezus is God geopenbaard in het vlees. In Hem komt God tot ons. Hij is God de Zoon. En in hem is al het goddelijke aanwezig onder ons. God met ons. Hij heeft onder ons gewoond. Het woord is vlees geworden. Maar in de gedaante van zijn menselijk vlees, van een waarachtig mens, Jezus van Nazareth, is God onder ons tegenwoordig. God en mens in één persoon. God de Heilige, God de Rechtvaardige. En alle andere eigenschappen van God zijn in hem aanwezig. De engel legt dit aan Maria uit op een heel bijzondere wijze. In dat ene vers 35. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Dat is een merkwaardig woord. Je zou het een technische term kunnen noemen en ik denk dat een Jood in die tijd het ook onmiddellijk als zodanig zou hebben ervaren. Toen de Joden een Griekse vertaling maakten van het Oude Testament, van het Hebreeuwse Oude Testament, gebruikten ze dit woord op een heel belangrijke plaats. Namelijk in Exodus 40, toen de tabernakel gereed was en de wolkkolom voor de eerste maal op de zojuist opgebouwde tabernakel neerdaalde. Dan staat er in onze vertaling, de wolkkolom bedekte de tabernakel. En die wolkkolom, die later, dat woord komt niet in de Bijbel voor, maar de Joden hebben die later genoemd de Shechina. Dat komt van een woord dat betekent wonen of blijven. Het is het wonen van God te midden van zijn volk. Het is ook een woonplaats, die wolk. Maar die wolk vertegenwoordigt ook het wonen van God bij zijn volk. Het is een aanduiding voor de tegenwoordigheid van God. Bijna voor de heerlijkheid van God waarmee hij te midden van zijn volk woont. Die wolkkolom bedekt de tabernakel. En dan gebruiken die Griekse vertalers dit woord. Overschaduwt die tabernakel. Zoals een vogel zijn vleugels uitspreidt. Zo komt Gods heerlijkheid en rust op die tabernakel. Dat woord was dus heel belangrijk. Later bij de tempel van Salomo gebeurt hetzelfde. Dan komt daar weer die wolkkolom van Gods heerlijkheid en overschaduwt de tempel. Maar na de ballingschap, toen Israël een nieuwe tempel oprichtte, onder Zerubabel, op aanmoediging van de profeten Haggai en Zacharia, dan zie je dat die wolkkolom niet op die tempel neerdaalt. Haggai spreekt daarover in het tweede hoofdstuk. Dat was iets, ja, toch wel verschrikkelijks voor die mensen. Het was maar een armzalig gebouw vergeleken bij die tempel van Salomo, maar daar was wel wat aan te doen. Herodes heeft later die tempel zo fantastisch mooi gemaakt, ik weet niet hoe het is de mens zien in de evangelie, dat daarbij de tempel van Salomo weer in het niet viel. Maar één ding kon Herodes niet veranderen. Op die tempel van Zerubabel en Herodes was nooit de wolkkolom neergedaald. En Haggai zegt in Haggai 2, dat zal ook niet gebeuren, dat zal in de toekomst gebeuren. Deze tempel is niet met heerlijkheid vervuld. Het blijft maar een lege tempel. Hij was ook om een andere reden leeg. De ark des verbonds ontbrak. Het hart was eruit gesneden. Maar hij zegt, één keer zal deze tempel met heerlijkheid worden vervuld. En dan zie je in Haggai 2 dat de zinspeling in het gedeelte hierin is gelegen, dat hij zegt de Messias zal komen. En nu zegt de engel tot Maria dat die Shechina, die sinds de dagen van Zedekia, weet u nog wel, die laatste koning van Juda vertrokken was, laat ik even een tussenzin een beetje uitbreiden. In die dagen van Zedekia, dat was de laatste koning voor de Babylonische ballingschap. Dan lees je in Ezechiël 9 en 10 dat die heerlijkheid des Heren, die wolkkolom, zich terugtrekt uit die tempel. Heel langzaam, als het ware met tegenzin, stap voor stap, maar het gebeurt. De wolkkolom, de heerlijkheid des Heren, de Shechina, trekt zich terug uit de tempel. En sindsdien is die nooit meer terug geweest op aarde. Tot op dit moment. Hier wordt niet over de wolkkolom gesproken, maar het is alsof die Shechina nu neer gaat dalen op Maria.
De kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen, zoals eenmaal de wolkolom de tabernakel overschaduwde. En dan betekent dit dat dat heilige dat uit haar geboren is, de Zoon van God is. Dat wil zeggen, nu komt de heerlijkheid des Heren opnieuw op aarde. Maar nu niet in een gebouw of in een tent zoals de tabernakel was, of het gebouw zoals de tempel was, maar in een persoon. Die persoon is nu iets heiligs. Zo staat het hier. Er staat hier niet, en die heilige die uit u geboren zal worden, maar dat heilige dat geboren zal worden. In Daniël 9, vers 24 in de profetie van de 70 jaarweken wordt gezegd dat aan het einde van die 70 jaarweken iets allerheiligs zal worden gezalfd. Ook die onzijdige vorm, iets allerheiligs. De Heer Jezus is als het ware een heiligdom. In Johannes 1, vers 14 staat, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Er staat letterlijk in het Grieks getabernakeld. Hij was hier op aarde, zoals de tabernakel in het Oude Testament. En in die tabernakel, in dat heiligdom, was de volle heerlijkheid van God aanwezig. Als je in die dagen door het land Israël zou zijn getrokken en je zou je afgevraagd hebben, waar is hier de Shechina? Dan zou je moeten zeggen, niet in die tempel in Jeruzalem. Daar is die nooit gekomen. Daar is die al die jaren niet geweest. Hij is hier in deze persoon, in de Heer Jezus Christus. Ik lees u één tekst voor, u hoeft hem niet op te zoeken, mag wel. In Jesaja 22, daar vind je een merkwaardige profetie, waar wij, in Jesaja 8, daar lezen wij in vers 13, maar daar gaat het over de Messias, de Heere der Heerscharen, hem zult gij heilig achten, en hij moet het voorwerp van uw vrees, en hij moet het voorwerp van uw schrik zijn. Dan zal hij tot een heiligdom zijn. En ook tot een steen waaraan men zich stoot, tot een rotsblok waarover men struikelt. En daaruit zie je, het gaat over de komst van de Messias in deze wereld. Hij was een steen des aanstoots en een rots ter ergernis. Blijkt ook uit de volgende verse. Zie ik in de kinderen in vers 18, wordt aangehaald in Hebreeën 2. Het is een messiaans gedeelte. Maar dit is zo merkwaardig. Dat hier staat van hem, ik zal een heiligdom zijn voor mijn volk. Hij is het heiligdom op aarde. In hem is de Shechina, op hem rust hij. In hem is de heerlijkheid van God. Dat is heel merkwaardig. Als de Heer Jezus op de berg der verheerlijking is, dan wordt het zelfs met onze fysieke ogen, voor onze fysieke ogen zichtbaar gemaakt. Want daar staat in Matteüs 17, of in Marcus 9, Lucas 9, dat daar inderdaad een wolk zichtbaar is. En uit die wolk komt een stem, de stem van de Heere God. En die wolk staat er, die overschaduwde hen. De Heer Jezus wordt daar gezien in wonderschone heerlijkheid, stralend als de zon, zegt Matteüs 17. En dan is daar die wolk, die Shechina, die als het ware op hem neerdaalt en die stem van God daaruit. En die stem zegt, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb. Hoort hem. En dan staat daar hetzelfde woord, overschaduwde hem. Ziet u, in de Heer Jezus is het heiligdom van God op aarde. Hij is heilig, hij is een heiligdom, want in hem woont de heerlijkheid van God. Daarom kan hij ook zeggen in Johannes 2, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. En dan denken de Joden dat hij het heeft over die tempel in Jeruzalem. Later wordt dat zelfs nog een aanklacht voor Caiaphas. Dan zeggen ze, hij heeft gezegd, breek deze tempel af. Maar de Heer Jezus spreekt over de enige tempel die er op dat moment in Israël was en die ook de naam tempel ten volle verdiende. Want zijn lichaam, Johannes legt het ons uit dat de Heer Jezus sprak van zijn lichaam was een tempel van de ganse heerlijkheid van God. Hij was een heiligdom. Daarom, zegt de engel, zal dat heilige, onzijdig, dat heilige, Zoon van God genoemd worden. Hij is de Zoon van God, hij is ook een mens, met een lichaam, een geest, een ziel, menselijk lichaam, menselijke geest, menselijke ziel, waarachtige mens. En dat vlees dat hij geworden is, is een heiligdom waarin al de heerlijkheid van God tot ons is neergedaald. Zo groot is het wat er gebeurde in de kerstnacht. De heerlijkheid van God komt onder ons wonen. Ook daar wordt het weer zichtbaar gemaakt, heel fysiek, doordat bij die herders in het veld daar gezegd wordt, de heerlijkheid van God omstraalde hen. Het ging dus ook met zichtbare heerlijkheid gepaard. We lezen niet over een stralenkrans bij het kind in de kribbe, maar we lezen wel over heerlijkheid in het veld van Efrata. Een heerlijkheid die daar straalt over deze herders. God bij ons. Immanuel, God met ons, naar de profetie van Jesaja 7. Maar nu zien wij ook hoe ongelooflijk ernstig datgene is wat zij met hem gedaan hebben. En zoals dat beschreven wordt in Handelingen 3. Toen de Heer Jezus voor Caiaphas stond, kwam de vraag naar zijn beschuldiging op. En het is heel merkwaardig dat de Heer Jezus eigenlijk van hetzelfde beschuldigd wordt waar ze later bijvoorbeeld Stefanus van beschuldigde. Stefanus, die werd ervan beschuldigd dat hij gelasterd had tegen de heilige plaats, tegen de tempel. En je leest dat vaker. En het is heel begrijpelijk. Deze mensen zeiden, dit is het niet, dit gebouw is het niet. Dit gebouw is leeg, er is geen ark, er is geen Shechina. De Shechina, de heerlijkheid Gods, is in de Heer Jezus Christus. En heeft met hem deze aarde verlaten en is daar bij God in de hemel. Dan moet je je voorstellen wat er gebeurt. Dan komen er die twee getuigen, die staan daar voor Caiaphas en die zeggen, wij hebben hem horen zeggen, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen opbouwen. Dat was tenminste een getuigenis waar ze het over eens waren. En dan stelt Caiaphas deze vraag aan de Heer Jezus. Ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Christus. En dan zegt de Heer Jezus, gij zegt het. Dat betekent, dat is inderdaad zo. Maar dan zegt hij er iets bij. En dat wat hij eraan toevoegt, dat brengt de hoge priester ertoe zijn kleren te scheuren en te zeggen, jullie hebben de godslastering gehoord. Want de Heer Jezus zegt, ik zeg u van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht en zien komen met de wolken des hemels. Als je gevraagd zou hebben in die tijd waar dat woord in Psalm 110 betrekking op had, u weet het, dat zo dikwijls, het is de meest aangehaalde tekst uit het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. Als je Psalm 110 vers 1 beziet en je vraagt aan een Jood in die tijd, waar slaat dat op? Want daar staat, al dus luidt het woord des Heren tot mijn Heer, dat is de Messias, daar was iedereen het over eens. Zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Je zou gevraagd hebben aan de Joden, wat betekent dat? Aan mijn rechterhand. Daar zou de Jood gedacht hebben, de heerlijkheid van God woont in de tempel. En in die tempel, daar zal de Messias zich zetten. Hij zal, als het ware, als een koning, net als koning Salomo, die ook als priester eigenlijk voorging voor zijn volk, zal hij zich daar zetten in die tempel, zijn plaats daar innemen. En nu past de Heer Jezus dit woord uit Psalm 110 op zichzelf toe. Dat was natuurlijk al verschrikkelijk in de ogen van de Joden, want daarmee maakte hij zichzelf tot de Messias. Maar hij zei nog iets. Hij zei, gij zult de Zoon des Mensen zien zitten ter rechterhand van de kracht. Dat is een regelrecht citaat uit Psalm 110. Maar, dan voegt hij eraan toe, en zien komen met de wolken des hemels. Dat wil zeggen, de Heer Jezus ziet die rechterhand van de kracht niet op aarde in de tempel, maar in de hemel. Hij zegt met zoveel woorden dat hij naar de hemel zal gaan en daar zich zal zetten ter rechterhand van de kracht en uit de hemel zal neerdalen. En die hele tempel in Jeruzalem, daar wordt verder geen enkele aandacht aan geschonken. Die wordt volkomen genegeerd. Hij zegt, dit is de tempel. Mijn lichaam. Daar waren de getuigen het tenminste over eens. Dat hij dit getuigenis had afgelegd. Dit is de tempel. En als ik van de aarde heen ga, is de heerlijkheid van God daarmee heen van deze aarde. De heerlijkheid van God is daar in de hemel. Ter rechterhand van God, niet in de tempel. Maar in de hemel zal de Messias zich zetten en vandaar wederkomen. Dan scheurt de hoge priester zijn kleren. Dit is godslastering. Het is tegelijkertijd tempelschennis. Tempelschennis is een grond voor de doodstraf. Het is de latere aanklacht ook tegen Stefanus. Hij heeft woorden gesproken tegen de heilige plaats. Tempelschennis. De Heer Jezus zegt niet daar in de tempel. Hier is de heerlijkheid van God. Dit is onvoorstelbaar groot. Als het waar is. En als het niet waar is, is het de grofste godslastering die een mens zou kunnen bedenken. Stel u een mens voor die over deze aardbodem loopt met deze aanmatiging. De heerlijkheid van God is niet in jullie allerheiligste gebouw, maar is hier in mij. En verlaat in mijn persoon deze aarde. Wilt u zich even de draagwijdte van zulke woorden voorstellen? Jesaja 8, hij zal hun tot een heiligdom zijn. Het heiligdom van God is in hun midden geweest. En dat heiligdom is nu bij God in de heerlijkheid. En nu begrijpen we ook iets meer van wat Petrus wil zeggen in Handelingen 3, in vers 14. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend. Aan dit vers is de titel van deze lezing ontleend. Jezus Christus, de heilige en rechtvaardige. Jullie hebben hem verloochend. Verloochend betekent iemand opzettelijk miskennen. Zoals Petrus de Heer Jezus verloochende. Door te zeggen, ik ken hem niet. Iemand verloochende wil zeggen, je kent hem wel, maar je komt er niet vooruit. Je verzwijgt het. Je doet net alsof je hem niet kent. Gods heilige kwam in hun midden. Je kunt het ook anders zeggen. Daar kwam een mens in hun midden in wie Gods heiligheid bij hen aanwezig was. En ze hebben het verloochend, miskend, afgewezen, veracht. Verloochend en gevraagd dat u een moordenaar zou worden geschonken. Wat een keus, wat een alternatief. En u hebt de vorst des levens gedood, die God heeft opgewekt uit de doden, van wie wij getuigen zijn. Er wordt hier, en dat is ook in de titel genoemd van de lezing, en hoewel het onderwerp eigenlijk is heiligheid, wil ik toch ook aan dat andere woord even aandacht schenken. De heilige en rechtvaardige. Dat is weer zo'n codewoord voor het Joodse gemoed uit die tijd. Je moet dan zulke woorden eigenlijk altijd terugvertalen naar het Hebreeuws. Want in het Grieks klinkt het helemaal niet. Je moet je proberen voor te stellen als Petrus hier in het Hebreeuws of in het Aramees, maar dat lijkt als twee druppels water op elkaar, tegen de Joden spreekt, dan gebruikt hij heilige Joodse taal in feite. Nou ja, dat was eigenlijk het Hebreeuws. Hij sprak dan Aramees, maar dat lijkt toch heel sprekend op elkaar. Dan gebruikt hij hier een bekend woord dat u misschien ook wel eens kent, omdat de Joden het nog steeds zo graag gebruiken. Het woord tzaddik. Een tzaddik, dat is een rechtvaardige. En met dat woord springen ze heel zuinig om. Je noemt niet elke Jood een tzaddik. Er is zelfs een speciale traditie dat in een bepaalde generatie onder het Joodse volk maar 36 van zulke tzaddikim zijn, zulke rechtvaardigen. Het is een heel speciaal woord. Het zijn die mensen in Israël die het neusje van de zalm zijn, zou ik zeggen, de toplaag. Waarin blinken zij uit? Wat is het dat hen zo bijzonder maakt? Een wetsbetrachting. Zij houden niet alleen die wet uiterlijk, dat deden zelfs de fariseeën. Zij waren de wet. Zij spreken het na wat in Psalm 40 staat. Uw wet is, ach, en ik vind die Statenvertaling zo mooi, hè, in het midden van mijn ingewand. Wat kaal klinkt daar de NBG-vertaling bij, in mijn binnenste. Het wil zeggen, in mijn diepste gemoed. Het ingewand is ook de zetel van het gevoel. God zelf zegt van Efraïm, mijn ingewand rommelt over hem, in Hosea. Is het innerlijk, is het hart, maar zelfs dat is al bijna te zwak. Het diepste gemoed, vooral ook verbonden met diepe bewogenheid, emotie, gevoel. Uw wet is in het binnenste van mij. Het is één geheel met mij. Hierin is de Heer Jezus niet alleen maar een heiligdom, maar hij is ook het centrum van dat heiligdom, de ark. Een van de meest treffende beelden van Christus uit het hele Oude Testament. En in die ark lag die wet van God, die 10 geboden. De Torah. In de ark. En daarmee in het heiligdom. Het centrum, het middelpunt, het concentratiepunt van het heiligdom is de ark en daarvan is het hart, die wet. De tzaddik houdt niet alleen maar uiterlijk de wet zoals zoveel mensen hun godsdienstplicht te vervullen. Die wet is een deel van hemzelf. Is zijn een en het al, het begin en het einde van zijn bestaan. En nu zegt Petrus, Heer Jezus is maar niet één van de 36 tzaddikim die hier op aarde rondlopen. Als die traditie toen al bestond, ik noem het nu maar even zo. Al zou het er 600 zijn geweest, al zou het er maar 6 geweest zijn. Nee, hij zegt, hij is dé rechtvaardige. En dat is een lijn die doorloopt door het hele Nieuwe Testament. U vindt het bij alle grote schrijvers, de voornaamste schrijvers, terug. De rechtvaardige. U vindt het bij Petrus terug. De rechtvaardige voor de onrechtvaardige in 1 Petrus 3. We hebben het bij Johannes gelezen in 1 Johannes 2. Jezus Christus, de rechtvaardige. Misschien gebruikt Jacobus die uitdrukking, Jacobus 5, dat hangt er vanaf. Je kunt hem met een hoofdletter schrijven, zegt de voetnoot in de Telersvertaling, en dan heeft hij het over Christus. Gij hebt gedood, de rechtvaardige, zegt hij daar tot Israël. En wellicht bedoelt hij daar Christus met een hoofdletter. De rechtvaardige, dat is hij. Hij is niet zomaar een wetsgetrouwe. Hij is die persoon van Psalm 40 die daar zegt, de Messias, die daar zegt, uw wet is in het midden van mijn ingewand. God zegt later van mensen die hij tot heiligen maakt en die hij ook tot rechtvaardigen maakt in het nieuwe verbond, Jeremia 31, ik zal mijn wet op hun harten of in hun harten schrijven. Kijk, dan worden we allemaal stuk voor stuk in dat nieuwe verbond dat nu al werkelijkheid is, geestelijk, te midden van de christenheid, onder alle die werkelijk dit hebben mogen ervaren dat God in onze harten datzelfde schrijft wat in het hart van de Heer Jezus geschreven wordt. De absolute onderwerping aan de wil van God. En niet alleen dat, niet alleen maar uit wetticisme, maar uit een diepe, brandende liefde tot God en tot zijn woord. Met geen andere doel in zijn leven dan zoals hij het zelf zegt, mijn spijze is het dat ik de wil doe van hem die mij heeft gezonden. Hij is een heiligdom. En hij is ook de tzaddik, de rechtvaardige, die die wet daar in het midden van het heiligdom tot het midden van zijn ingewand heeft gemaakt. En die die wet uitleeft en voorleeft in deze wereld tot het einde toe, tot de uiterste consequentie. Want voor hem betekende de uiterste consequentie het overgaan, overgeleverd worden in de dood. Ik betrek daar even Handelingen 4 bij, omdat het zo'n merkwaardig woord is. Daar zeggen ze dat daar vergaderd zijn in vers 27 van Handelingen 4 tegen uw heilige knecht Jezus. Daarom heb ik dat vers natuurlijk gelezen. Net als in vers 30, tweemaal staat daar uw heilige knecht Jezus. De Statenvertaling heeft kind. Dat woord kun je al zo vertalen, het heilige kind Jezus. Maar dit woord wordt nooit op de Heer Jezus toegepast in de betekenis van kind. Het woord betekent ook knecht en dat is hier kennelijk de zin. Uw heilige knecht Jezus staat hier tweemaal. En dan staat daar, die u hebt gezalfd, dus dat is de Messias. En daar tegen uw heilige knecht Jezus, terwijl de Heer Jezus al lang ten hemel was gevaren. Maar hij wordt hier als één gezien met zijn volk. Tegen hem zijn vergaderd Herodes, Pontius Pilatus, met de naties en de volken van Israël. En dan komt er iets heel belangrijks. Om te doen alles wat uw hand en uw raad tevoren had bestemd, dat zou gebeuren. U vindt hetzelfde in hoofdstuk 2 vers 23, in de toespraak van Petrus op de Pinksterdag. Hem door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven, hebt u door de hand van wettelozen aan het kruis gehecht en gedood. Ziet u, die vind je in één adem, zowel in hoofdstuk 2 als in hoofdstuk 4, dit. Dat het naar de raad en de voorkennis van God gebeurde. Dat de Heer Jezus moest sterven aan het kruis. Voor hem persoonlijk was het de uiterste consequentie van het volbrengen van de wil van God. Dat ging door tot op het kruis. Maar in één adem wordt eraan toegevoegd dat het de verantwoordelijkheid was van mensen. Mensen die in de verdorvenheid van hun gemoed het beste dat deze wereld ooit heeft gezien. Dat heilige waarin de Shechina van God woonde. Een tzaddik, een rechtvaardige in wiens hart en hun binnenste de wet van God was. Die hebben ze aan het kruis genageld. Dringt dat tot ons door? Wij lezen dat niet meer, omdat wij niet meer kunnen luisteren met die Joodse oren waarmee de mensen in die tijd het woord van Petrus hoorden. De heilige in wie de Shechina woont, de tzaddik in wie de Torah van God is. Die stenen tafelen waren er niet meer, want die ark was weg, was allemaal weg. Maar het was daar, in hem. Hij was dat heiligdom en niet die tempel. Hij was de ark des verbonds, in wie de wet aanwezig was, in wie de Torah woonde. En hem hebben ze aan het kruis geslagen. Hem hebben ze gedood. En dan staat er in Handelingen 4 iets heel treffends. En ik heb er expres bij gelezen, vers 31. Maar voordat ik bij vers 31 kom, moet ik een klein zijpaadje maken. Die Joden waren er natuurlijk niet zo gelukkig mee, dat na de ballingschap die heerlijkheid des Heren, die Shechina, nooit was neergedaald op de tempel. En toen lazen zij in het boek Maleachi, als u eens even met me mee wil gaan, hoofdstuk 3 vers 16, dat is makkelijk te onthouden. Hoofdstuk 3 vers 16 in het boek Maleachi. Dat zijn altijd bijzondere teksten en dat is hier ook zo. En daar staat dit. Dan gaat het over het feit dat ook na de ballingschap bij die teruggekeerde Joden in het land al gauw weer de vervlakking en het verval intrad. En het werd weer net zo slecht eigenlijk als voor die tijd, hoewel ze dan niet afgoderij bedreven. Maar hun hart was toch eigenlijk ver van God vandaan. Maar er zijn uitzonderingen. Vers 16. Dan spreken zij die de Heere vrezen, onder elkander. Ieder tot zijn naaste. Letterlijk in Hebreeuws. Een man tegen zijn naaste. 2 en 2. 2 en 3. En dan dit zeggen ze, de Heere bemerkte het toch en hoorde het, en er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de Heere vrezen en zijn naam in ere houden. En de Joden lazen dat, en die zeiden, en dat lezen we, het is opgetekend in de Talmud, de heilige vastlegging in geschriften van die mondelinge overlevering van de Joden, die lazen dit en die zeggen, kijk, in Israël zullen er altijd die 2 en die 3 zijn. Die Gods naam vrezen en zijn naam in ere houden. En toen zeiden ze dit. Overal waar 2 of 3 van die Joden bij elkaar komen om de Heere te vrezen, zijn naam in ere te houden, daar is de Shechina in hun midden. Hoort u het? Als de Heer Jezus in Matteüs 18 vers 20 die bekende woorden uitspreekt. Waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Dan mogen we ervan uitgaan dat hij die traditie heeft gekend die in de Talmud staat en zijn discipelen evenzeer. Ze hebben allemaal geweten, die Joodse overlevering, ze hebben allemaal aan de voeten van die rabbijnen gezeten die het hun hebben geleerd. Ik kan me zo voorstellen, maar dat is nou pure fantasie, dat als de Heer Jezus als 12-jarige jongen in die tempel is, dat die rabbijnen erover gesproken hebben. Hier is de Shechina niet. Het is een lege tempel. Maar 2 of 3 ernstig de Heere vrezen, zijn naam in ere houden en samen zich buigen over de Torah. Had ik dat er al bij gezegd? Staat erbij. Zich buigen over de Torah. Zich verdiepen in het woord van God. Daar is de Shechina in hun midden. Onzichtbaar, maar hij is er. En dan zegt de Heer Jezus, want in hem is immers de Shechina tot ons gekomen. Dan zegt hij, waar 2 of 3, precies dezelfde uitdrukking als hier bijna, in mijn naam vergaderd zijn. Je zou kunnen zeggen met deze woorden van Maleachi 3 vers 16, als er 2 of 3 zijn die met elkaar spreken, ieder tot zijn naaste, en mijn naam in ere houden, dus bij elkaar zijn in mijn naam en de Heer de vrezen, of ze nu samenkomen tot gebed, wat daar genoemd wordt in Matteüs 18. Of ze komen samen om zich te buigen over het woord van God. En wij zouden nu zeggen, om samen het avondmaal te vieren. Maar al die dingen horen erbij, waar ze samen zijn als mensen die de Heere vrezen. En zijn naam en eer houden. En dan zegt de Heer Jezus niet, daar is de Shechina in het midden. Dan hij zegt, daar ben ik in het midden. Want hij is het. In hem is de heerlijkheid aanwezig. En nou is het bijzondere dit. Toen de Heer Jezus ten hemel voer, toen is de Shechina van deze aarde vertrokken. De Heer Jezus is nu aan de rechterhand van de kracht in de hoge. Maar nu zegt hij, dat verandert niets aan mijn belofte. Waar twee of drie bij elkaar zijn om te bidden, om avondmaal te vieren, om zich te buigen over de Torah, over het woord van God. En dat echt doen met een oprecht hart, als mensen die de Heere vrezen. En mijn naam onderhouden, in ere houden, daar is de Shechina in het midden. Is dat niet wonderlijk? Die tempel in Jeruzalem is al lang verwoest in het jaar 70, maar het heeft eigenlijk geen enkel verschil gemaakt. Want die Shechina was niet in de tempel, die hoefde ook niet voor die verwoesting eerst zich daaruit terug te trekken, zoals gebeurde bij die tempel van Zedekia. Die trok zich terug, die heerlijkheid des Heren, voordat die tempel verwoest werd door Nebukadnezar. Dat was in het jaar 70 helemaal niet nodig. De Shechina was helemaal niet daar. Weet u waar de Shechina in die dagen was? Overal waar groepjes mensen in Jeruzalem bij elkaar kwamen. In de huizen brood braken, met vreugdegejuich en blijdschap, staat er in Handelingen 2. Daar kwamen ze bij elkaar in alle eenvoudigheid als discipelen van de Heer. Bogen zich over het woord van God. Vierde avondmaal samen. Broodbreken staat er in Handelingen 2. Daar was de Shechina. En waar vandaag aan de dag in 1993 mensen zo samenkomen bij elkaar. Daar is de Shechina. Dat is wonderlijk. Mag je dan alsjeblieft ook aan elkaar vragen, ervaren we daar iets van? Of is het alleen maar een theoretische belijdenis? En nou kom ik eindelijk weer terug. Na die lange omweg ben ik terug in Handelingen 4, vers 31. Hier waren mensen bij elkaar om precies dat te doen waar Matteüs 18 het eigenlijk in eerste instantie over heeft. Gebed. Gebed. Wij denken nog wel eens vaak, althans sommigen van ons, dat de avondmaalsviering, dat is toch wel bij uitstek de gelegenheid waar de Heer Jezus in het midden is van de twee of de drie. Maar in Matteüs 18 gaat het daar natuurlijk helemaal niet over. Dat kon ook nog niet, het avondmaal was nog niet ingesteld. Het gaat daar over gebed. Het gaat er ook over samenspreking. Het gaat eigenlijk de aanleiding notabene een tuchtsituatie. Gebed. Waar mensen vandaag in dit landje, waar zo ontzettend veel onrecht is, waar zoveel vervlakking en lauwheid is, als mensen weer eens in groepjes gingen bidden, daar konden wonderen gebeuren in ons land. En dan werkelijk in oprechtheid dit gingen beleven wat hier staat. Zou het nog een keer mogelijk zijn? Terwijl zij baden, werd de plaats waar zij waren vergaderd, bewogen. Oh, dat zou ik wel eens willen meemaken, u niet? En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. In Korinthe was er een hoop mis. Maar Paulus zegt, als jullie het weer op een Bijbelse manier gaan beleven, wat het is gemeente te zijn, weet je wat er dan gebeurt? Als er dan een ongelovige binnenkomt, Handelingen 1 Korinthe 14, komt een ongelovige binnen, vers 28, nee, vers 24, 25. Dan zal die, als daar allen profeteren, dat doe je ook alleen al door het zingen. Want ik heb als gedacht, hoe zitten nou alle profeteren? Nou, dat is heel simpel. We zingen. En als we zingen, dan zijn we bezig elkaar terecht te wijzen en elkaar te onderrichten. Dat staat ook in die Efesbrief, staat ook in Kolossen 3. Dan denk ik aan die zangers van David. Die profeteerden in hun gezang. En dat doen wij als we zingen. Dan spreken wij tot stichting, vermaning en vertroosting. Wij denken dat we altijd tot de Heer zingen, maar dat is helemaal niet waar. Als je zingt dat lied dat we net zongen, breng dank aan de eeuwige. Tegen wie hebben we het dan? Tegen elkaar. Dat zeg je toch niet tegen de Heer, dat zeg je tegen elkaar. Wij zijn bezig te profeteren. Wij zingen elkaar toe. Als je zegt loof de Heer, dan zeg je dat niet tegen de Heer, maar tegen elkaar. Ontzettend veel liederen, daarin spreken wij tot elkaar. En als dat werkelijk gebeurt door de Heilige Geest, in zijn krachten, niet alleen maar woorden die uit onze lippen komen, dan komt daar zo'n ongelovige binnen. En die worden alle overtuigd, staat er in zijn geweten. En die valt op zijn aangezicht neer. En hij beleidt dat God in uw midden is. Zo iemand wordt overweldigd, niet door al die mensen die zo mooi kunnen zingen, maar hij wordt overweldigd door het feit dat de Shechina in ons midden is. Hij wordt overweldigd door de tegenwoordigheid van God te midden van de gelovigen. Dat is het geweldige. En dan ziet u, dat wordt daar verbonden met de Heilige Geest. Het wordt hier verbonden met de Heilige Geest. Ze werden vervuld met de Heilige Geest. En daarom vind ik 1 Johannes 2 zo mooi en zo belangrijk. Als u even met me mee wil naar 1 Johannes 2, dan komen we daar van die 5 schriftplaatsen over de Heer Jezus als de Heilige. Lucas 1, Handelingen 3, Handelingen 4, 1 Johannes 2 en Openbaring 3. Dan komen we hier bij 1 Johannes 2 op dat belangrijke punt. Gij hebt de zalving vanwege de Heilige. In andere vertalingen staat er, gij hebt de zalving van de Heilige. En dan denken een heleboel christenen zo automatisch, oh, dat betekent natuurlijk, gij hebt de zalving van de Heilige Geest. Je kunt het aan het Nederlands niet zien en daarom hebben de telosvertalers dat woordje van vervangen door vanwege. Dan wordt het tenminste een beetje duidelijker, want dat staat er. Er staat niet de zalving van de Heilige in de zin van de Heilige Geest, maar de zalving die komt van de Heilige. De Heilige is hier degene die die zalving schenkt. Wij worden gezalfd met de Heilige Geest, maar de Heilige is hier degene die die zalving geeft. Heel simpel. Saul of David werden gezalfd door Samuel met zalfolie. Wij worden gezalfd met de geest. Maar hier gaat het over de vraag, door wie worden wij gezalfd? Het is een zalving vanwege de Heilige. Nu gaan we dat hele onderwerp niet herhalen. Daar hebben we een tijd geleden over gesproken, over die zalving met de Heilige Geest. En we hebben gezien, heel in het kort samengevat, dat die zalving te maken heeft met onze waardigheid. Trouwens, daar hopen we de volgende keer op terug te komen. En hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn alle uit één. Dan hopen we daar nog wat dieper op in te kunnen gaan. De waardigheid die God ons geeft door die zalving. En ook, zalving is met het oog. Dus het is vanwege onze nieuwe waardigheid als christenen. En het is met het oog op dienst. Dienst in de gemeente, ook wel dienst buiten de gemeente. Het is zalving voor onze koninklijke waardigheid, onze priesterlijke waardigheid en onze profetische waardigheid. Nou, wat zeg ik tegen u? Dan ga ik dat heel speciaal toepassen in de lijn van die dingen waar we nu mee bezig zijn. Dat is een beetje buiten het verband van 1 Johannes 2. Hier gaat die zalving van de Heilige erover dat ze daardoor konden onderscheiden wie er echt bij hen hoorde en wie niet. Heeft trouwens ook wel een beetje met de samenkomsten te maken. Zijn het echt de getrouwen van Israël? Of zijn er vreemde indringers? Maar goed, ik ga dat nou zo toepassen. Is dat niet iets wat in onze samenkomsten tot uitdrukking komt? 1 Petrus 2 vers 5 en vers 9 spreekt respectievelijk over een heilig priesterschap en een koninklijk priesterschap. Daar hebt u al 2 van die 3 waardigheden bij elkaar. Koningen worden gezalfd, priesters worden gezalfd, profeten worden gezalfd. Het staat trouwens maar 1 keer van een profeet, maar goed, dat is toch genoeg voor ons doel, nietwaar? Van Elisa, dat hij gezalfd moest worden als zijn opvolger. Zo wordt het tot hem gezegd, tot Elia gezegd in 1 Koningen 19. En de hoge priester en de priesters werden gezalfd bij hun wijding. En de koningen werden natuurlijk gezalfd. Een heilig priesterschap en een koninklijk priesterschap. Heeft het niet te maken met onze samenkomsten? Een heilig priesterschap, zegt 1 Petrus 2, heilig. Om geestelijke offeranden te brengen. Die God aangenaam zijn door Christus Jezus. Hoop ik de volgende keer op terug te komen. Maar ook dat koninklijk priesterschap. Wat hierin bestaat. De deugden van God te verkondigen. Deugden is eigenlijk ook alweer een te oud woord. De betekenis is verschoven. Snap je weer niks van wat dat betekent. Maar zeg het maar zo. Het betekent voortreffelijkheden van God. Dat is de taak. Dat is de inhoud van onze dienst. Geestelijke offeranden te brengen. De deugden van God groot te maken. Dat gebeurde trouwens precies op de Pinksterdag, merkwaardigerwijze. Die mensen begonnen allemaal in tongen te spreken. En waar hadden ze het dan over als ze in tongen spraken? Sommigen denken dat ze het evangelie gingen verkondigen. Nee, er staat er, dat zeggen die mensen die horen, die zeggen, wij horen hen alle in onze eigen taal de grote daden Gods verkondigen. Die mensen waren God aan het groot maken. Dat is een koninklijke taak. Waarom dat nou koninklijk genoemd wordt, laten we maar niet in details uittreden, maar hier hebben we die 2 aspecten, koninklijk, priesterlijk, nou en het profetisch heb ik u net al genoemd. Die zangers, in 1 Kronieken 25 lezen we dat David al die groepen van zangers instelde, op bevel van God was dat. En elk van die groepen, daarvan lees je dat die leiders profeteerden bij het zingen, die profeteerden. 1 Korinthe 14 vers 3, wie profeteert spreekt tot stichting, vermaning en vertroosting. Ik vond het zo mooi altijd, wat wij terechtwijzingen ontvangen, als je maar goed luistert, door de liederen. Ik ben allemaal door u terecht gewezen straks. U trouwens allemaal door ons allemaal. We zijn allemaal terecht gewezen, want zo staat het precies hier in Kolosse 3. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Vers 16, weer Kolosse 3, vers 16, is makkelijk te onthouden. Terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en terecht wijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. We elkaar allemaal straks zitten terecht wijzen. Hebben u dat wel tot u laten doordringen? Dat is denk ik een van de uitleggingen die je kan geven aan dat woord in 1 Korinthe 14. Als allen profeteren. Dat gebeurt op zijn minst als je allemaal aan het zingen bent. En u zegt die zalving van de Heilige, dit die Heilige Heer in de hemel, die heeft ons allemaal een zalving geschonken. Zodat als gelovigen samen zijn, ze door die zalving met de Heilige, door die heilige zalfolie, gaan spreken over die grote daden Gods. Ze zijn dat een geweldig belangrijk element in onze samenkomsten. Het spreken over de grote daden Gods, over de voortreffelijkheden Gods. Het geestelijke lofoffers toebrengen aan de Heere God door de Heer Jezus. Offers die hem wel aangenaam zijn. En het profeteren, het getuigen door de geest van God naar elkaar toe en naar alle die tegenwoordig zijn. Natuurlijk ook iemand die daar het woord bedient, geeft een profetisch getuigenis. Maar er is ook dat profeteren door alle tegelijkertijd op deze bijzondere wijze, zoals Kolosse 3 vers 16 dat aangeeft. En dat brengt ons nu tot Openbaring 3. In Openbaring 3 hebben wij bij die gemeente van Philadelphia te maken met de zesde van die zeven gemeenten in Klein-Azië. En in elk van die zeven brieven presenteert de Heer Jezus zich op een heel bijzondere wijze, die in overeenstemming is met het karakter van die brief. Bijvoorbeeld Thyatira, nou die had het er niet best van afgebracht. 2 vers 18, dit zegt de Zoon van God die zijn ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten aan blinkend koper gelijk. Daar stelt hij zich voor aan die gemeente in zijn oordeelswaardigheid. En zo kun je dat bij al die gemeenten vergelijken. Pergamus, daar was ook een hoop op aan te merken, 2 vers 12, dit zegt hij die het scherpe tweesnijdende zwaard heeft. En bij Laodicea in 3 vers 14... die zo'n ontrouwe getuige was geworden en zo onwaarachtig, dan zegt de Heer Jezus, dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige. Hij stelt zichzelf tegenover Laodicea als de ware getuige van God. Maar in Philadelphia komt hij met deze omschrijving. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand zal sluiten. En die sluit en niemand open. Als je aan de Heer Jezus zou vragen in grote eerbied in welke van die zeven gemeenten hij het liefste zou zijn, dan zouden er twee uitrollen: Smyrna en Philadelphia. Smyrna is de martelaarsgemeente. Zij liet met de kans, grote kans, gedood te worden. Sommigen van u zullen in de gevangenis worden geworpen. Je zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot de dood, staat er in 2 vers 10. Want ik zal u de kroon van het leven geven. Dat is een, mag ik het met eerbied zo zeggen, een favoriete gemeente. De gemeente van martelaars. Van mensen die straks voor de Heer Jezus zullen omkomen en de kroon des levens zullen ontvangen. Nou, die kans is voor ons niet erg groot dat we daarvoor zijn weggelegd. Als ik het zo menselijk mag uitdrukken, we maken meer kans dan maar een Philadelphia gemeente te zijn. Dat we martelaren zullen worden voor de Heer, die kans lijkt me niet groot. Maar een Philadelphia gemeente, dat is tenminste iets waar we ons naar kunnen uitstrekken. En het eerste is de naam alleen al van Philadelphia, de broederliefde. Als je je gaat proberen te spiegelen aan die gemeente in Philadelphia, dan is het eerste, de eerste thermometer die je zelf kunt aanleggen, is deze. Hoe staat het met de broederliefde? Hoef je over de rest nog niet eens te praten. Hoef je over al die mooie kenmerken nog niet eens te praten. Begin maar eens daarmee. Hoe functioneert het met die broederliefde? Hoe staat het met pastorale zorg, met de zwakken en de bejaarden en de hulpbehoevenden en de jongelui in een moeilijke leeftijd? Wordt daar zorg aan besteed? Is daar aandacht voor? Functioneert dat? Zijn er mensen die de taken van oudsten uitvoeren en die daar achterna gaan? Wordt daarvoor geworsteld in de gebeden voor die gemeente? Is men daar intens mee bezig, in het bewustzijn van alle aanvallen die er gebeuren? Gaat men achter de randfiguren aan, en dat allemaal vanuit dit beginsel van de broederliefde? Nou, dat is kenmerk nummer 1. Dan heb je alleen al de naam. En dan dit, de Heer Jezus stelt zich hier zo voor, de heilige, de waarachtige. Zijn karakter, waarin hij zich voorstelt aan een gemeente, is of een karakter waarin hij als oordelaar over hen zal komen, of zoals bij Laodicea, het karakter dat Laodicea nou juist niet vertoont, en de Heer zelf dus als de ware getuige haar plaats inneemt, of een karakter waarvan hij hoopt dat het weerspiegeld mag worden in die gemeente. Heer Jezus is een heiligdom. Hij is de heilige. Hij is iets allerheiligs. Allemaal uitdrukkingen die we hebben gevonden. Philadelphia is denk ik een gemeente waar hij met zijn Shechina, met zijn heilige tegenwoordigheid, graag was. Graag was. Wat voor aanleiding heb ik daarvoor? Wat voor sleutel heb ik hier? Dit woord uit vers 8... dat weer aansluit bij Maleachi 3, vers 16, waar het gaat over die twee en die drie in die dagen van Maleachi, die zijn naam in ere houden. En van de Heer Jezus zegt in Matthäus 18, vers 20, die in mijn naam samenkomen, dat is dan niet alleen maar een mooie belijdenis, dat kan iedereen wel zeggen. Ja, wij komen in de naam van de Heer Jezus samen. Oh ja, waar blijkt dat dan uit? Dat moet je toch kunnen zien ergens, dat is maar niet een kwestie van een belijdenis, een kwestie van bewering. Het louter feit dat je het beweert, maakt het nog niet waar. Je zal het waar moeten maken. Nou, lees maar in deze brief of je het waar kan maken. Hier wordt gezegd van hen, je hebt kleine kracht. Dus het hoeft niet per se dat er nou 4000 mensen komen op zondagmorgen. Het is maar zwak en nietig. Niet dat dat trouwens ook altijd een compliment is hoor. Dat gebeurt ook wel eens een keer. Dan zeggen we, ja, we zijn maar heel weinig. Maar ja, het is de tijd van vervallen. Ja, dat is een mooie smoes. Mogen er best 4000 zijn hoor. Het is niet een compliment aan het adres van Philadelphia. Het is niet verboden. Mogen er best veel zijn. Kleinheid, klein te wezen, klein is lekker, zeggen ze wel eens een keer. Klein kan ook een mooi excuus zijn. Als je je kunt verschuilen achter het feit dat het de dag van de kleine dingen is enzovoort. Maar klein kan ook gewoon betekenen bijvoorbeeld dat er niks van ons uitgaat. Dat er dus ook niemand bij komt. Ik denk een Philadelphia gemeente is een groeiende gemeente. Het zal nooit zo groot worden als de Hervormde Kerk of de Rooms-Katholieke Kerk. Het zal in dat opzicht klein blijven. Maar het mag best een groeiende gemeente worden hoor. Er zijn heel wat gemeenten in dit land die met 20 mensen begonnen zijn, waar er nou 400 zijn. Dus het kan kennelijk wel. Je kunt je best eens afvragen waarom het daar wel gebeurt en in uw en mijn gemeente niet. Dat mogen we ons er best afvragen. Het is geen excuus, die kleine kracht. Het kan een vaststelling van een feit zijn, maar het is niet een compliment. Maar dit is wel belangrijk. U hebt mijn woord bewaard. Mijn naam niet verlogen. Ga nog eens even terug naar die mensen in Maleachi 3, vers 16. Zoals de Joden dat formuleerden. Mensen die zich buigen over het woord, over die Torah. En mijn naam in ere houden. Daar is de Shechina. Het is een gezelschap van bidders, hebben we vastgesteld. Daar gaat het over in Matthäus 18. Daar gaat het over in Handelingen 4. Daar gaat het over in 1 Korinthe 14. Het is een gezelschap van bidders. Vraag maar eens in zo'n gemeente tussen haakjes. Hoe staat het met het gemeenschappelijk gebed? Dat is ook een andere thermometer. De term met de broederliefde. Wat ze beleiden met hun lippen, daar moet je niks van aantrekken. Iedereen kan wel mooie belijdenissen hebben. Dat zegt niks. Samenkomen in de naam van de Heer Jezus, kan iedereen wel zeggen. Kijk eens hoe het met de broederliefde staat. Ga eens kijken. Ik herinner me toen ik student was, toen zei ik eens een keer tegen een jongen, die wou wel eens een keer mee naar de samenkomst. Nou, dat is mooi, kan hij dus zien hoe dat gaat. Ja, hij zei, dan ga ik mee naar de bidstond, zei hij, want dat is de thermometer van het gemeenteleven. Dacht ik, Maar dat wel gedaan natuurlijk, was wel waar wat hij zei. Was wel terecht. Hij wou mee naar de bidstond. Wat zou er gebeuren als hij meeging naar uw gemeente biduur? Zou u zich moeten schamen of kunt u zeggen, ja nee, dat is fijn zeg, dat is inderdaad bij ons, daar klopt het hart van onze gemeente. Kom daar maar naartoe. Bidden. En het woord, wat voor betekenis heeft dat? Ik weet niet, hebt u ook niet de indruk dat onder onze jonge mensen de kennis van het woord schrikbarend achteruit? Ik weet niet hoe dat komt, misschien verbeeld ik me dat wel, maar ik ben bang van niet. Ik ben bang voor niet. Ze hebben te veel andere zaken. Zelfs te veel christelijke activiteiten. De kennis van dat woord gaat achteruit. Dat schiet erbij in. Onze tijd is te jachtig om zich bezig te houden met intensieve bijbelstudie. Hier wordt gesproken over een gemeente die het woord bewaart. Mag ik dat nog weer even Joods vertalen? Weet u wat dat betekent? vandaag in de dag op orthodoxe Joodse scholen? Dat die kinderen net zoals onze kinderen tot 3:30 les hebben en daarna nog 1,5 uur Torah. Elke dag. Dan gaan we eens kijken in de islamitische scholen. Als ze klaar zijn om 3:30 bij onze scholen, dan gaan ze daarna nog naar een Koranschool. Om 1 uur of 1,5 uur daar te doen. Ik wou dat onze christelijke kindertjes elke dag Ja, dan moet u niet meteen klagen. Waarom kunnen die Joodse kindertjes het wel en dan islamitische kindertjes het wel? Waarom kunnen onze kindertjes het niet? Kleine kinderen op de lagere schoolleeftijd. 1 uur, 1,5 uur, 5 dagen in de week. Alsjeblieft. Begrijpt u wat ik bedoel? Ik denk dat een heleboel jongelui al trots zijn als ze per dag 10 minuten in de Bijbel gelezen hebben. En dan hebben ze nog niet eens gestudeerd, dan hebben ze alleen maar gelezen. En dat gaat meestal het ene oor in het andere oor uit, want dat hou je niet vast. Hier wordt gesproken van een gemeente waar ze het woord bewaard hebben. En bewaren, sommigen denken dat dat betekent dat je het op een plank legt. Of desnoods in de brandkast stopt. Deur slot, kan niemand erbij komen. Maar dat is niet het woord bewaren. Jood is daar intensief mee bezig. Hij studeert zijn hele leven in de schrift. Zijn hele leven is nooit uitgestudeerd. Dat is intensief bezig zijn met de Torah. Daar hadden de Joden het over als ze zeiden, daar is de Shechina bij aanwezig. Wordt er nog zo in de Bijbel gestudeerd? Hoe gaat het in de Bijbelstudiegroepen bij u in de gemeente? Loopt dat een beetje? Is er belangstelling voor? Of hebben de mensen geen tijd? Of komen ze alleen maar naar de hoogmis op zondag? Zo noem ik dat wel eens. Hè? Bij protestantse gemeenten heb je dat ook, de hoogmis. Daar komen ze allemaal. Maar voor de rest, alles wat eromheen zit, en dat is eigenlijk wat het geestelijk klimaat in zo'n gemeente toch zou moeten bepalen, waar toch de thermometer aangelegd moet worden. Gemeenschappelijk gebed, gemeenschappelijke studie van de Bijbel, dus niet alleen maar de verkondiging van het woord, dat is ook heel belangrijk, maar ook de studie van de Bijbel. Ga daar maar eens naar kijken. Daar vallen de beslissingen over geestelijke thermometer in zo'n vergadering, in zo'n gemeente, hoe je dat ook noemen wil. Hier spreekt de heilige en de waarachtige. Dat wil zeggen degene die zijn heilige Shechina zo graag verbindt aan het samenkomen van de gelovigen. En al zijn het er maar 2 of 3, zegt u, al kleine kracht. Het is jammer als het er maar 2 of 3 zijn. Maar al zijn het er maar 2 of 3, als ze hier maar aan voldoen, zijn woord bewaren. En zijn naam niet verloochenen, zijn naam in ere houden. Met respect en eerbied over zijn naam spreken niet alleen, maar leven voor die naam. Die naam staat gegrift in hun harten. Daar gaat het over. En dan ga ik verder die hele brief uiteraard niet behandelen. We zijn bijna aan het einde van onze tijd gekomen. Ik wou u alleen nog eventjes wijzen op die slotwoorden. Dan ziet u, dan gaat het weer over een heiligdom. We hebben van de Heer Jezus gezien, hij is zelf als het ware een heiligdom, een tempel. En dan vind ik dat hier zo mooi, dat wordt nu ook gezegd van zulke mensen van die Philadelphia gemeente. Ik noem ze dan maar even Philadelphia gelovigen. Zij worden ook tot een heiligdom. Nou ja, niet elk afzonderlijk eentje. Ze zijn maar pilaartjes, maar toch, een pilaar is heel wat meer dan een steen. Het geestelijk huis bestaat uit levende stenen. Maar er zijn er Philadelphia gelovigen, die worden, zoals het hier staat in vers 12, tot een pilaar in de tempel van mijn God. Hier is een geestelijk heiligdom, zoals de Heer Jezus het zelf was. Een geestelijk heiligdom in de eeuwigheid, waarin zulke Philadelphia gelovigen, van wie dit gezegd kan worden. En het zullen er niet veel zijn, hoor, want in zo'n tempel is natuurlijk niet eindeloos plaats voor pilaren. Maar ze zullen er zijn, pilaren in de tempel van mijn God. En hij zal geenszins meer daaruit weggaan. En ik zal op hem schrijven de naam van mijn God. Ik zou zeggen, het zijn mensen op wier harten hier op aarde niks anders geschreven stond dan de naam van God van de Heer Jezus Christus. De naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem. Dat neerdaalt uit de hemel van mijn God en mijn nieuwe naam. Mensen die hier op aarde als echte Philadelphia-christenen zo gewandeld hebben met de naam van God en de naam van de gemeente, want het Nieuwe Jeruzalem, dat is de gemeente, zoveel liefde tot de gemeente gehad hebben en de naam, de nieuwe naam van de Heer Jezus Christus in hun ziel gegrift hebben, die zullen straks pilaren zijn in dat hemelse heiligdom, waar ze nooit meer uit verwijderd zullen worden. Daar staan ze als zuilen, omdat ze hier op aarde zuilen waren. Misschien helemaal niet groot of bekend of beroemd, maar zuilen in Gods oog. Straks zuilen in die tempel van God. Hier op aarde, in het midden van zijn ingewand. de naam van Christus geschreven had, zoals 2 Korinthe 3 dat zegt, Christus in hun harten geschreven, die zullen straks pilaren in de hemel mogen zijn, waarop de naam van de heilige en de waarachtige geschreven staat. We zijn hier niet op aarde om ons daarnaar uit te strekken en ons te vragen, hoe word ik ook een pilaar? Dat zal de Heer zelf wel regelen. Wij hebben alleen maar deze opdracht. Christenen te zijn, die zo in alle eenvoudigheid dit doel in hun leven najagen. Iets van het karakter van de heilige en waarachtige te vertonen. Zijn naam in het midden van hun ingewand te dragen, met ere. Zijn naam in ere te houden. Zijn woord te bewaren. Trouw te worden bevonden in de gebeden, persoonlijk en gezamenlijk, al zou het er maar met 2 of 3 zijn. Dat zijn Philadelphia-christenen. Dat zijn mensen wie hier op deze koude, donkere aarde, waar de Shekhinah al lang verdwenen is, zijn mensen waar die Shekhinah zich tot toe bekent. Waar hij toch weer in deze donkere wereld bij aanwezig is. Mensen die als het ware nu iets van het hemelse heiligdom verwerkelijken. En straks in dat hemelse heiligdom tot pilaren gemaakt worden. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt.